De liefde kan niet sterven. Geschreven door Marie Michel. Het is het leven van broeder Marcel in de wereld, een Guillentin van. Ik kijk niet naar wat ver van mij af is of dicht om mij heen is. Ik kijk alleen naar hem die ik bemin. Op het moment zelf dat ik hem bemin, word ik gewaar dat mijn geluk al oneindig is. De liefde kan niet sterven. Van. Hoofdstuk 1. Levensbegin. 1928-1931. Van is een Vietnamees. Hij groeide op onder een volk dat diepe wortels kent. Verwelkomen wij deze jongen doorheen de geschiedenis en cultuur van dit eenvoudig en edel Vietnam, waarvan een Fransman eens zei: men kan dit volk alleen maar iets opleggen met wijsheid en zedelijke waardigheid. Nooit met geweld, want daarin ziet het een vorm van barbaarsheid. Te midden van een moedig volk. Vietnam vertoont op de landkaart een wonderlijke vorm. Een smalle en lange uitgestrektheid die op een S gelijkt. Het heeft van noord naar zuid een kustlijn van zo'n 2000 kilometer, die, zo te zeggen, China met Maleisië verbindt. 2/3 van zijn oppervlakte is bergland, met in het bijzonder de Annamitische keten in het middenwest. Het overige deel toont vruchtbare vlakten die naar de zee afglooien. Daar liggen ook de twee beroemde rijstzakken, de delta van Tonkin in het noorden en de Mekong-delta in het zuiden. Op de verbinding van Oost-Azië en het Aziatisch Zuidoosten vormt Vietnam de tweesprong. Dikwijls overheerst wijst zijn lange geschiedenis evenwel op een rijke vitaliteit en een buitengewoon weerstandsvermogen om iedere aanval van buitenaf te weerstaan. Gedurende de 10 eeuwenlange overheersing van China heeft dit volk het betere van een beschaving in zich opgenomen, zonder daarbij zijn eigen identiteit te verliezen. En eenmaal vrij, heeft het in een duurzame onafhankelijkheid weten te leven en op een benijdenswaardige manier deze ook weten te verdedigen. Was het land nog onlangs niet verwikkeld in een onophoudelijke oorlog, waarin het respectievelijk Frankrijk, de Verenigde Staten en China een nederlaag toebracht? Het politieke gevolg daarvan was vreselijk voor de democratie en de godsdienstvrijheid. Het drama van de Boat People is er getuige van. Maar dit alles getuigt slechts van de bewonderenswaardige moed en de vastberadenheid van het Vietnamese volk. Men moet dit bij het lezen van de levensgeschiedenis van goed voor ogen houden. Bekijken wij in wat voor een tijd zijn jeugd viel. Daartoe moeten we teruggaan naar het begin van de 19e eeuw, waarin een Vietnamees nationalisme opkwam gedurende de Franse overheersing. Een periode zowel van samenwerking als ook van onderdrukking. In de jaren 20 wordt de oppositie krachtiger. In het bijzonder in 1930, het jaar waarin de Vietnamese Communistische Partij wordt opgericht door Ho Chi Minh. Spoedig roept deze op tot sociale onlusten in het noorden van het land, maar zonder succes. Dien Bien Phu ligt nog in het verschiet, 1954. De koloniale gemeenschap blijft sterk. In deze tijdsperiode vormen Cambodja, Laos en Vietnam het Franse Indochina. Tot aan de Tweede Wereldoorlog blijft deze streek als één geheel. De jeugdige Van groeit dus op in een relatief vreedzame context.
Thank you.
De kleine Tonkinees. In die tijd genoot Tonkin het statuut van een protectoraat met Hanoi als administratief centrum. Het grondgebied was in 3 provincies onderverdeeld. Van was afkomstig uit de provincie Bac Ninh in het noordwesten van de Tonkin-delta. Tonkin, het zo geliefde land voor de eerbiedwaardige Theophan Wenaar. Wij weten dat hij zich verwonderde als een kind bij het binnenvaren van deze toverachtige baai van Halong. Later zal Theresia van Lisieux voor deze landstreek in het verre oosten dezelfde betovering ondervinden als haar geestelijke broer. Wat de mensen van ginds betreft, ze zijn niet minder aantrekkelijk voor onze Theophan. Het bidden van de Tonkinezen? Van is er door gezegend. In Van's jeugdige blik kan Theophan vanuit de hemel al de heiligen van morgen raden. Deze kleine Tonkinees is een verre vrucht van zijn missiewerk. Ook hij zal een apostel en martelaar zijn. In de schaduw van bamboe geboren. Juist achter Hanoi ligt de Rode Rivierdelta, een onmetelijke vlakte waarin equatoriale moerassen en plantengroei zich uitstrekken zo ver het oog reikt. Over de grote rivier en zijn zijarmen glijden zachtjes de sampas over het roodachtige water. Dat is de rijke en dichtbevolkte delta met zijn rijstvelden en dorpjes, omsloten door een heg van bamboe. In zo'n omgeving zag Joachim Nguyen Tan van het levenslicht. Op 15 maart 1928 wordt hij geboren in Nam Giao, een dorpje dat ligt tussen Hanoi en Haiphong in de provincie van Bac Ninh. Van wordt uit een diep christelijke familie geboren die reeds 2 kinderen telt. Een jongen, Liet, en een meisje, Lei. Later zal er nog een meisje geboren worden, Tai, met de doopnaam Annemarie. Van wordt op 16 maart 1928 onder de patroonsnaam van de heilige Joachim gedoopt. Was het die dag mooi weer? Dat is nog niet zo zeker. Ginds zijn de maanden februari en maart een seizoen van vliegende regens, een soort motregen die goed is voor de rijstbouw in het droge seizoen. Het eenvoudige woonhuis is in ieder geval ruim en heeft daarnaast nog een binnenplaats en een groentetuin. Er is zelfs een boomgaard bij en een visvijver, een hemels hoekje voor de kinderen. Vader is kleermaker. Moeder blijft thuis en werkt af en toe op de rijstvelden. In het dorp dat talrijke christelijke gezinnen telt, staat een kerkje. Het leven in Nam Giao is er dus vredig. En Van zegt over deze tijd, citaat, om mij heen ademde alles vreugde uit, schitterde alles van schoonheid, vooral in het gezin. Hoe kan ik al deze heerlijke beelden uit mijn jeugd en al die liefde van mijn ouders beschrijven? Het gezinsgeluk was voor mij zo bekoorlijk dat het, naast het verlangen naar de hemel, mijn grootste verlangen was om in vrede te midden van mijn ouders te mogen leven. Einde citaat. Later, in de barre omstandigheden van het leven, zal het heimwee van dit familieparadijs hem altijd voor de geest blijven. Een heel vreemd kind. Nog jong vertrouwt Van ons toe dat hij van nature twee gaven heeft meegekregen die heel precies de details die hij over zijn leven geeft verklaren. Allereerst kwam hij heel vroeg tot de jaren van verstand. En bovendien had hij een zeer goed geheugen dat ervoor zorgt dat de meest verre herinneringen in zijn hart gegrift blijven staan. Het eerste portret van Van krijgen wij van zijn moeder. Citaat: het is een heel vreemde jongen. Hij houdt van pret maken en plagen. Bovendien is hij heel gevoelig. Al om een kleinigheid gaat hij huilen. Einde citaat. Een andere keer voegt zij eraan toe, citaat: hij is klein van stuk, maar erg koppig, bazig en onbuigzaam. Hij lijkt helemaal niet op zijn broer of zus. Hij gedraagt zich altijd als een ondeugende jongen. Ik weet niet wat er uit hem zal worden. Einde citaat. Iets anders komt ter oren van Van. Het is een in stilte gemaakte opmerking van zijn moeder, die daarmee het portret van haar derde kind afmaakt. Citaat: gelukkig heeft hij iets dat mij erg geruststelt. Ondanks zijn gebreken gehoorzaamt hij terstond wanneer ik hem vriendelijk terechtwijs en doet hij alles wat ik hem zeg. Einde citaat. Van vindt zich daarin terug en onderstreept zelf deze passende opmerking met vriendelijkheid. Kan men alles van hem verwachten. Met onvriendelijkheid stoot men hem ten zeerste af. Citaat: God heeft mij een gevoelig hart gegeven. Indien iemand mij bedreigt, voel ik daarbij meer angst dan haat. Maar indien ik iemand ontmoet die mij met liefde en zachtheid behandelt, hecht ik mij heel gemakkelijk aan hem. Einde citaat. Schalks, overgevoelig, koppig, met kalmte aanspreekbaar, dat is de jongen. Van in heel zijn tegenstrijdige en aanhankelijke persoonlijkheid. Een heel goede moeder. Het beste in zijn opvoeding heeft Van gekregen van zijn moeder. Een heel wijze en evenwichtige vrouw, begaafd met een groot geloof. Haar zoon heeft grote bewondering, ook voor haar. Citaat: ik houd heel veel van mijn moeder. Ik vond het nergens fijner dan dicht in haar nabijheid. God heeft haar een vurig hart gegeven dat voorzichtigheid met goedheid weet te paren. Door mij met genegenheid te omringen, wist zij ook mij te vormen tot heiligheid. Wanneer ze mij leerde praten, had zij daarbij ook de gewoonte mij vooral de heilige namen van Jezus, Maria en Jozef uit te spreken. En inderdaad, van het ogenblik dat ik de woorden die ik uitsprak ook kon begrijpen, hoorde ik mijzelf al maar herhalen: Jezus, Jezus. En wanneer ik begin met de hand dingen vast te pakken, oefent zij mij terstond in het maken van het kruisteken. Einde citaat. Ook in de dagelijkse gebeden van het christelijke geloof wijdt zijn moeder hem in. Al heel vroeg leert hij het Onze Vader, het Wees gegroet en het Eer aan de Vader. Daarna het Rozenkransgebed. En volgens zijn moeder maakt het gebed tot Maria hem braver en liever. Het probleem is dat Van te veel aan de rok van zijn moeder blijft hangen. Enige tijd na zijn geboorte neemt zij een dienstmeisje om op hem te passen, zodat zij wat vrij kwam voor de huishoudelijke bezigheden. Maar kijk, juist het tegenovergestelde doet zich voor, vertelt zij. Het kind dat zo gevoelig is voor buitensporigheid, duldt geen enkele scheiding van haar, hoe kortstondig ook. 3 jaar lang zal hij dicht bij haar blijven. Ontstemd probeert het dienstmeisje hem op een goede dag ver weg te brengen om te spelen. Enkele minuten later moet zij hem weer naar zijn moeder terugbrengen. En Van verduidelijkt, citaat, haar gezicht zat vol krabben van mijn nagels. Einde citaat. Daarop terugkijkend betreurt hij deze houding en beweert dat hij zo'n goede moeder alleen dan pas kan verlaten als de dag aanbreekt waarop hij een zekere garantie voor het leven gevonden heeft.
Thank you.
onvergetelijke zomeravonden. Indien Vans moeder hem tot een jongen die tot liefde in staat is en een goede man heeft weten te maken, is de rol van Vans vader krachtdadiger. De jongen herinnert zich vooral de heerlijke zomerwandelingen samen met hem. In dit tropisch klimaat, waarin men heel goed 's avonds kan rondwandelen, ontdekt Van de tederheid van zijn vader. Citaat: in die tijd waren deze zomeravonden zo heerlijk, waarop mijn vader met mij ging wandelen, dan weer eens naar mijn oma, dan weer eens naar de rijstvelden. Ik hield van de onmetelijke bloeiende grasvlakte en goudgeel wordende rijstvelden. Dikwijls nam hij mij op zijn schouders en huppelde als een paard. Einde citaat. Soms waren het meer stille wandelingen. Opmerkzaam als hij is, vertelt Van ons over deze momenten, citaat: na mij weer van de schouders gehaald te hebben, wandelde vader langzaam tussen de rijstvelden en onder het wandelen liet hij zijn blik ver gaan in de richting van de wind. Soms stond hij stil om naar de ondergaande zon te kijken of naar de wolken die in het hemelgewelf voortdreven. Ik dacht dat ik hem daarbij hoorde bidden, alsof hij ondergedompeld was in de schepping. Ook reciteerde hij wel eens verzen of beschreef mij heel aangrijpend de goddelijke dingen. Einde citaat. Niet verwonderlijk dat Van zich deze beschouwende taferelen in herinnering kan roepen. De jongen is altijd op een echt gebed uit. Hij ontwaart daarin een mysterie dat hem aantrekt en de verborgen kant van hemzelf zichtbaar maakt. De wandeling is tenslotte voorbij, citaat, wanneer de ondergaande zon tot aan de groenende dijkjes raakt en de kerkklok het Engel des Heren luidt, gaan wij blij terug naar huis. Daar wacht moeder op mij om mij mee te nemen naar de kerk. Einde citaat. Broertje, een jager en ruziemaker. Ook al is hij de jongste van de kinderen, toch wil Van doen als de grote. Ook al heeft hij heel veel van zijn grootmoeders gehouden, toch staat Van vooral erg naar verbonden met Liet en Lei. Zo gauw hij van school komt, laat hij geen gelegenheid voorbij gaan om met hen te spelen. Buiten de gewone of zelf gemaakte spelletjes waren er de beroemde processies met de buurkinderen ter ere van de Heilige Maagd. Volgens een goed opgesteld scenario kent iedereen daarbij zijn rol. Citaat: het ene kind speelde voor priester, het ander voor misdienaar, een derde sloeg de trom, enzovoorts. Wie weet of Maria niet met ons meedeed? Einde citaat. Later zal hij nog graag van zulke geïmproviseerde processies houden. Na dit vrome spel ging het broertje graag ver weg, gedragen om de schouders van zijn grotere broer Liet. Samen met de hond Van gingen ze jagen op vogeltjes en muizen. Jammer genoeg liepen deze uitstapjes verschillende keren slecht af. De twee broers werden aangevallen door een bende jonge vlegels die hun het middagbrood wilden afpakken. Van beschrijft de ruzie. Citaat: mijn broer gaf niet eerder toe dan eerst de koek of de bonbons terug te pakken die de aanvallers van mij hadden afgepikt. Zonder zich om het gevaar te bekommeren, ging hij er tegenaan. En soms was zijn gezicht helemaal gezwollen nadat hij het voor mij had opgenomen. Ik van mijn kant sloeg er ook moedig op los. Hoewel ik klein was, raapte ik steentjes bijeen die mijn broer met zijn katapult afschoot. Einde citaat. En als dat niet genoeg was, wierp ook Van zich als een woeste leeuw in de strijd en maakte daarbij gebruik van zijn tanden. Na zulke momenten werd de vriendschapsband van de beide broers nog sterker. Toch konden deze herhaalde ruzies bijdragen tot een slechte opvoeding van kinderen. Moeder zal dan ook op een strenge manier tussen beiden komen en de jagers verbieden zich nog verder op avontuur te wagen. Op 13-jarige leeftijd krijgt Liet een zware beproeving te doorstaan. Door een oogziekte wordt hij langzamerhand blind. Grootmoedig blijft hij herhalen: indien God mij niet kan genezen, aanvaard ik van harte deze beproeving tot de dag waarop het mij gegeven zal zijn het schitterend licht in het hemels vaderland te aanschouwen. Met verloop van tijd denkt Van over deze beproeving na. Citaat: O heilige wil van God, jij omsluit alle schoonheid voor ieder hart dat God bemint. Einde citaat. Zo is het. Wat niet wegneemt dat vanaf dat ogenblik zijn hart niet meer van blijheid straalt. Hoofdstuk 2, Godsbesef, 1931-1935. Van begint hier een periode die in geestelijk opzicht zegenrijk is. Niet alleen doet hij diepgaande kennis op van het geloof, ook als mens wordt hij veel rijper. Zijn waakzame moeder vergist zich er niet in en zij stelt vast: Geleidelijk aan vormt zich zijn karakter en ik voel in mijn hart een zekere verwachting opkomen wat betreft zijn toekomst. Een periode van Gods licht. Mijn zus Lei en onze lieve vrouw van de bloemen. Liet is blind geworden. Van richt zich nu meer naar zijn zus Lei. Voortaan zal zij zijn vertrouwelinge zijn. Hij noemt haar mijn kleine moeder. Overal volgt hij haar en hij is bijzonder getroffen als zij het over de toekomst hebben. Stevast is haar woord, ik wil religieuze worden. Zonder al te veel te beseffen wat dit betekent, begint dit idee van een kloosterleven zijn weg te banen in Vans hart. In navolging van zijn zus is hij niet bang te beweren, ik ook. Zijn omgeving kent zijn zwakheden en wacht af. De goede invloed van Lei doet zich ook gevoelen wanneer de lente aanbreekt. Na het regenseizoen neemt zij haar broertje mee naar het veld om er bloemen te plukken die zij de heilige maagd aanbieden. Een zonnige tijd voor onze lieve vrouw van de bloemen. Een tijd die nieuwe perspectieven voor de jongen opent. Citaat. Onder de zuivere en zachte hemel over de velden liepen wij, mijn zus en ik, levenslustig bloemen te plukken en liederen te zingen ter ere van de heilige maagd. Met het plukken van bloemen konden wij op de groene velden groeien in een vurige liefde tot de heilige maagd. Ik heb mij voorgenomen een bloem zonder vrucht te zijn, om heel mijn leven lang mijn geur voor Maria te verspreiden. Van toen af werd de gedachte om kloosterling te worden steeds sterker in mij. Einde citaat. 'S Avonds in de kerk kon Van zien hoe zijn zus het witte kleed van de Maria-kinderen aantrok om de bloemen aan te bieden. Zij zag eruit als een stralende koningin die op haar hoofd een kroon droeg van bloemen die schitterden als diamanten. Voor de schoonheid van dit gebed in beeld biedt Van zich innerlijk aan Maria aan. Citaat. Op dat moment, zo stelt hij vast, voelde ik mij innerlijk heel blij en wist ik zeker dat Maria naar mij keek en dat zij mijn ziel op wonderlijke wijze toelachte. Einde citaat. Een heilige worden. Van koesterde een vurig verlangen. Hij wil een heilige worden. Zijn moeder neemt hem heel serieus. Hij is nog klein, maar heeft veel energie. Hij wil voor niemand onderdoen in het goede. Hij wil beslist alles zelf doen en meedoen zoals de anderen in alles wat zich in het gezin voordoet. Hij wilde pas na het avondgebed naar bed gaan en al gewekt worden voor het morgengebed. Zijn vroomheid stak zichtbaar uit boven die van zijn broer en zus. Hoe groter hij werd, des te meer was ik tevreden over hem. De andere familieleden kijken geamuseerd naar hem. Op een dag wil hij zijn zus, die hem altijd bijnamen geeft, plagen en zegt, ik ben de heilige Jozef. Lei vindt dat maar niets. Zijn vader lacht erom en geeft hem nog een bijnaam erbij, heilige plaaggeest. Van blijft evenwel vastbesloten. Hij bekijkt wat hem in zijn voornemen kan sterken. Op een avond las zijn vader hem voor uit het leven van de zalige Tin, die zich terugtrok in het woud om kluizenaar te worden. Daags daarna al wil Van zich oefenen in het kluizenaarsleven door de eenzaamheid op te zoeken en weinig te eten. Maar hij voelt zich evenwel niet op zijn gemak wanneer hij over strenge orde en buitengewone verstervingen hoort praten. Een aanwijzing die men voor later in gedachten moet houden. In die tijd bidt hij iedere dag de rozenkrans en onderhoudt hij een heel intieme omgang met het Jezuskind. Hij wordt zich ook bewust van de tegenwoordigheid van zijn engelbewaarder, die hij mijn broer Engel noemt. Zijn moeder staat er dikwijls van te kijken hoe stipt hij is wat de gebedstijden in kerk betreft. Vreemd toch, hij speelt zo graag dat hij er zijn maaltijden voor liet staan. En toch, bij het eerste klokkengelui zag ik hem terugkomen. Ik wist dat het tijd was voor een bezoekje aan het Heilig Sacrament. Echt, Van voelde onfeilbaar aan wanneer het tijd was. Citaat: ik heb heel gewoon aan de Heilige Maagd en mijn engelbewaarder gevraagd mij eraan te herinneren wanneer het tijd is. Einde citaat. Bij zijn tante. Begin 1932, geboorte van Anne-Marie Thij van is dolblij. Citaat: ik was bijna 4 jaar toen God in zijn goedheid mij een klein zusje erbij gaf. Dat was voor mij een onbeschrijfelijke vreugde. Maar ik moest plots de pijn van de scheiding aanvaarden. Einde citaat. In een al te grote genegenheid legde Van inderdaad beslag op de baby. Zo maakte hij zijn zusje wakker wanneer zij moest slapen, of gaf haar te veel eten. Hij zei zelfs eens: mijn zusje is van mij. Dat alles laat ons zien hoe groot nog zijn gevoelsproblemen zijn. Het komt zo ver dat men hem van huis doet. Daartoe gebruikt de familie een list. Zij deed hem geloven dat zijn zusje naar zijn tante was gegaan. Op de schouders van een drager werd Van de indrukwekkende delta van de Rode Rivier overgezet. Van beschrijft ons de reis. Citaat: toen wij de rivier over waren, lag mijn dorp al ver af. Ik zag alleen nog maar de spits van de kerktoren die boven de bamboestruiken uitstak en tenslotte helemaal verdween. Na een lang stuk over de dijk namen wij een kortere weg over de kleine dijkjes langs de rijstvelden. Ik verdween helemaal tussen de rijstplanten. Ik kon onmogelijk vooruitkijken en zag alleen maar de hoge, groene rijststengels. Einde citaat. De teleurstelling bij aankomst was groot. Hij kreeg door dat men hem had beetgenomen en begon te huilen. Tante Kan en haar kinderen zullen een week lang veel moeite moeten doen hem te helpen zijn heimwee naar zijn zusje te doen vergeten. Maar daarna voelt Van zich er geleidelijk aan thuis.